Wij zagen letterlijk onze bankrekeningen verdampen. Maar op een gegeven moment kwamen we echt op het punt van ja, of we moeten nu nog een sloot geld op gaan halen en er echt een serieus bedrijf omheen gaan bouwen, of we moeten het loslaten.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Vandaag heb ik alweer een hele bijzondere gast bij mij aan tafel. Hema uit Utrecht, welkom. Welkom Robert. En vandaag hebben we een bijzonder faalverhaal, bijzondere faalverhalen, zei je net. Voordat we daarop ingaan, wie heb ik tegenover me zitten?
Je hebt Robert de Vries tegenover je zitten. Ja, dan is het zover, hè? Ja, ik ben Robert. Ik ben eigenlijk al 24 jaar ondernemer. Eigenlijk vanaf mijn 18e begonnen als ondernemer, omdat ik gewoon ongelooflijke eigenwijze flapdrol was die alles dag beter te kunnen dan anderen. En inmiddels 24 jaar verder, en dat is best wel confronterend, want ik ben nu 43, dus dan merk je ook ineens, oh ja, ik ben echt al 24 jaar ondernemer. En voornamelijk in de evenementensector, dus ik heb al 24 jaar een sprekersbureau, waarbij we inmiddels de top van de Nederlandse sprekerswereld mogen vertegenwoordigen. Sprekers, dagvoorzitters, cabaretiers, politici, sporters, noem het maar op, die vooral geboekt worden voor zakelijke evenementen. En daarnaast ben ik 12 jaar geleden met Bart van de Beek eventbureau.nl begonnen. En dat is echt een evenementenbureau waarbij we voor grote bedrijven, veel MKB, veel corporate, maar ook veel overheid, congressen organiseren, bedrijfsfeesten organiseren, reisjes naar het buitenland organiseren, congressen, seminars. Eigenlijk alles dat er georganiseerd moet worden, dat organiseren we daar. Wat een heel snel groeiend bedrijf is en wat erg goed gaat. En daarnaast heb ik nog word ik veel ingevlogen als coach voor sprekers. Dus ja, ik help mensen die of het vak in willen of al in het vak zijn en beter willen worden. Vooral met het commerciële gedeelte. Je hebt heel veel coaches en trainers die je helpen om op het podium sterker te worden. Nou, ik help je vooral om er ook uiteindelijk geld mee te kunnen verdienen. Dus met de marketing, met de PR, met je SEO, met je AdWords, alle dingen die erbij komen kijken. En daar help ik een hoop sprekers mee. En daarnaast organiseer ik ook nog evenementen, eigen evenementen. Waaronder masterclasses, ook voor sprekers, maar ook voor ondernemers. Dus eigenlijk gaat het een beetje alle kanten op. Maar het is wel altijd evenementen gerelateerd.
Ja, nice. Dat
was een lange introductie.
Maar helemaal ondergedompeld in de wereld van evenementen.
Zeker, ja.
Als we het hebben over de meest gemaakte fouten. We hebben natuurlijk de podcast Faalverhaal. Het is voornamelijk gericht op fouten, tegenslagen, ja. Leermomenten. Wat zie je het meeste fout gaan bij sprekers die voornamelijk net beginnen met spreken? Waar gaan zij de mist in?
Nou ja, waar het eigenlijk de mist in gaat bij alle soorten entertainmentvormen, is dat ze zich te veel richten op de kunstvorm. En het is natuurlijk superleuk als jij een fantastisch verhaal hebt. Of als je een muzikant bent, dat je een fantastisch liedje kan spelen. Alleen vergeten de muzikanten en ook de sprekers dat het verder gaat dan alleen een goed verhaal hebben. Tuurlijk is dat de basis, hè? Want als je een slecht nummer hebt, ja, dan is de kans heel sumier dat je in de top 40 komt. Alhoewel dat ook nog wel regelmatig gebeurt trouwens. Maar ja, vanaf dat moment begint het natuurlijk pas. Hè. Als je het nummer hebt, dan moet je wel aan de man brengen. En in het geval van sprekers, ja, dan moet je wel de boer op. Dan moet je wel, je wil wel op het podium uiteindelijk komen te staan. En je merkt dat te veel sprekers blijven hangen in die fase van, ja, maar mijn verhaal is nog niet goed genoeg. Ik moet het nog beter. Want als mijn verhaal goed genoeg is, dan komt het vanzelf. Zo werkt het helaas niet. Het komt niet vanzelf.
Ja, absoluut. Ik ben zelf ook deze weg ingeslagen. Ja. Ik wil vaker gaan spreken op het gebied van falen. Mm-hmm. Vooral op het gebied van faalangst voor ondernemers. Ja. En ja, ik herken heel erg wat je zegt. Dat we ons vaker richten op het verhaal in plaats van de zaak eromheen.
Ja, en weet je wat het is? Ga eens op LinkedIn zoeken hoeveel sprekers er zijn in Nederland. Ik had laatst daar toevallig in mijn nieuwsbrief een stukje over gewijd. En er zijn toen ik de nieuwsbrief schreef, waren er 233.000 mensen die ze spreken noemen. Inmiddels zijn het er 237.000. Dus ze hebben er nog een aantal of ineens het licht gezien, of die dachten, ik had het nog niet op mijn LinkedIn gezet. Ik weet het niet hoeveel in 2 weken tijd ineens 4.000-5.000 erbij komen. Maar ja, ga maar eens kijken hoeveel sprekers er uiteindelijk echt professioneel op een podium staan en daar hun geld mee kunnen verdienen. Daar zit een heel groot gat tussen. Dat komt toch vaak door net even dat commerciële missen om uiteindelijk ook wel jezelf in de picture te brengen. Ja, jij hebt ook een toffe podcast en die wordt veel beluisterd. Maar ja, ook überhaupt al tussen die podcasts te komen is ook alweer een heel een groot spel geworden. Hè? Want ja, dat gaat ineens om enorme aantallen. Dus ja, je moet altijd wel een beetje je weg daarin vinden. Van wat zijn dan de promotionele activiteiten die ik kan doen om mezelf als spreker te positioneren?
Ja.
Nou, jij doet dat volgens mij heel slim. En volgens mij is dat een van de goede redenen of een goede manieren om het op deze manier aan te pakken.
Ja, absoluut.
Meters maken.
Ja, nee, dat zeker. Ja. En voornamelijk learn by doing.
Zeker, ja.
En door te falen natuurlijk. Denk je dat het voor iedereen is weggelegd, spreken?
Nou, nee, niet voor iedereen. Want 90% van de mensen willen zo ver mogelijk bij een podium vandaan blijven. Hè, want het is een van de grootste angsten in het leven. Hè, op een podium staan en een verhaal vertellen. Dus nee, ik denk dat het zeker niet voor iedereen weggelegd is. Het is ook wel een gek vak, want het is natuurlijk... Wij sprekers, zeg ik dan maar even, hebben ook wel iets geks. Hè. Het heeft iets geks dat je graag op een podium wil staan en gezien wil worden en je verhaal wil doen en applaus wil krijgen en daar ook nog eens een keer schofterig veel geld voor betaald krijgen. Dat is een gek vak. Dus ja, het is niet aan iedereen weggelegd. Maar iedereen zou wel spreker kunnen worden, denk ik.
Ja, nee, inderdaad. En als we focussen op jou als ondernemer. Mm-hmm. Je bent natuurlijk best wel een tijdje geleden begonnen met ondernemen. Hoe begon je met het bemiddelen van sprekers? Vanaf wanneer was het moment dat je dacht van... ik moet hiermee aan de slag?
Nou, dat is eigenlijk... Ik ben zelf op het podium begonnen. Als goochelaar en cabaretier. Dus ik ben in mijn jeugd een aantal keer Nederlands kampioen goochelen geworden. En eigenlijk redelijk snel. Dat was nog voor de kredietcrisis. Dat kan jij, toen leefde jij waarschijnlijk nog niet eens. Toen was de evenementenwereld echt sky high. Nou ja, ik had een paar keer een titel gewonnen. Ik was een jong bijdehand ventje. Ik zag er gezellig uit. Dus ik werd veel geboekt op evenementen. Echt veel. Echt 150 tot 200 keer per jaar. Maar ik merkte al heel gauw dat ik eigenlijk het zakelijke gedeelte leuker vond dan het ondernemersgedeelte of het optreedgedeelte. Dus toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen van... joh, misschien moet ik gewoon eens iemand anders gaan verkopen. Dan hoef ik zelf niet naar Schuttekutteveen op zaterdagavond... met mijn kaarten en mijn balletjes. Terwijl al mijn vrienden in de kroeg en aan het stappen zijn. Zo is het eigenlijk ontstaan. En dat was een beetje de begintijd van internet. Ik zeg waarschijnlijk allemaal dingen tegen je waar je van afvraagt van... oh, is er een begintijd van internet geweest? Ja, die heb ik meegemaakt. Want toen ik net met mijn carrière begon... verstuurden we nog één keer per jaar een foldertje naar bureaus en dat soort dingen toe. En toen kwam ineens internet. En alle andere sprekersbureaus werden wel een beetje gerund door wat oudere mannetjes. Die, en je weet hoe dat gaat met oude mannen. Die zeggen, ah joh, internet, dat gaat wel weer voorbij. Nou ja, al mijn andere vrienden waren ook ondernemers. Dus die waren ook allemaal iets op internet aan het doen. Dus toen ben ik een online boekingsbureau begonnen. En zo is het eigenlijk ontstaan.
En hoe ging dat in het begin van het oprichten van het bedrijf?
Vreselijk.
Veel tegenslagen meegemaakt?
Alleen maar. 10 jaar lang alleen maar tegenslagen meegemaakt. Dat was echt een weet je wat het is? Ik ben ook... Kijk, ik zeg wel eens, ik ben een jongen van de straat. Maar ik ben ook echt een jongen van de straat. Ik heb LTS gedaan. Dus ik heb nul opleiding of studie of dat soort dingen gehad. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Zeker niet mijn ouders, die zaten in de bijstand. Dus ik had nul ervaring van die kant. Dus ik moest letterlijk alles zelf leren. Alles moest ik in de praktijk ondervinden door gigantisch op mijn bek te gaan. Er was maar één manier. Ja, en je hoorde wel eens dingen en dan probeer je het. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik mijn eerste website online gooide... toen had je AdWords. Ja, dat was toen nog echt in de kinderschoenen. En al mijn vrienden die hadden dat en die lieten dat dan zien. En de grafiekjes en dan gooiden ze er €2000 in. En dan boem, en dan kwamen er zoveel offertes uit. En pap, nou, dat was helemaal fantastisch. Dus ik dacht, nou, tof. Dus ik had wat... geld aan de kant gezet dat ik eigenlijk aan de belastingdienst moest betalen, inkomstenbelasting. Want ik was toen nog had een eenmanszaak, dus dan één keer per jaar moet je dan je inkomstenbelasting betalen. Nou, dat zet ik altijd keurig aan de kant. En toen dacht ik, ja, fuck it, weet je, ik pak gewoon dat geld. En dat was voor me iets van 8000 gulden of zo. Guldens, zeg jij waarschijnlijk ook niks. Nee, grapje hoor, maar hoe heet dat? Ik voel me altijd zo oud ineens als ik dit soort dingen vertel. Toen had ik 2000 gulden in die AdWords gestopt. En 10 minuten later zag ik ineens dat die €2000 op was. En ik denk, wat de fuck is nou gebeurd? En ik heb geen aanvraag binnen. Nul. Maar 2000 gulden was in die tijd voor mij extreem veel geld. En dat was gewoon weg. En toen bleek dus, nou, een van mijn eerste faalverhalen, dat je dus bij AdWords, wist ik veel, dat je dan met haakjes tussen woorden moest zetten en zo om ze te kaderen. Hè? Want als je dus een woord gewoon in AdWords zet, zonder haakjes eromheen, ja, dan adverteer je op elk moment dat iemand zoekt op dat woord. Nou, dat gaat redelijk snel als je dat dus bij alle zoekwoorden niet gedaan hebt. Dus het was binnen een dag was dat weg. En toen dacht ik, shit, en nu? Nou ja, goed, en het is net wat jij ook in je introductie al zei. Dan moet je naar een andere weg op zoek. En dan word je dus ineens verplicht om te kijken van, oké, hoe kom ik dan organisch in Google terecht? Hè? Dat soort dingen. Nou ja, en zo stapje voor stapje bouw je naar iets toe. Maar nee, ja, en in die eerste 10 jaar, ja, het is ook in deze markt is het best wel lastig om aan sprekers te komen, bijvoorbeeld. Het is een beetje kip-en-ei verhaal. Zonder sprekers geen klanten, maar zonder klanten geen sprekers. He, want als jij tegen een spreker zegt, ja, maar ik heb geen werk, waarom zou die dan in godsnaam bij je komen? Dus dat is wel een heel lang proces geweest. Maar ja, je gaat een keer van een C-spreker naar een B-spreker, weer eens terug naar een C-spreker. En dan via die kom je bij die en bij die en bij die en bij die en bij die. En op een gegeven moment heb je een keer een grote vis te pakken. En denk je, hey, mooi, die ga ik uitmelken. En weet dat, ja, en dan ga je van hem naar hem en naar haar en naar zus en naar zo. En zo, weet dat, klim je langzaam in de kerstboom. Ja, maar dat is wel een flink proces geweest, kan ik je vertellen.
Ja, nee, absoluut. Veel leergeld tegenaan gegooid.
Zeker.
Dat je 10 jaar lang tegenslagen had in het begin.
Ja. Ja, het is wel heel zwaar gezegd natuurlijk. Het waren niet alleen maar tegenslagen, maar ja, je moet als ondernemer een hoop leren. Je moet alles zelf kunnen, dat weet jij ook. Je moet je financiën, je PR, je marketing, je sales, je administratie, alles moet je op orde hebben. En ik wist niks. Dus dan ga je een beetje zitten lezen en tutorials slijten. Maar ja, die had je toen nog niet eens. Nu kan je nog op YouTube zeggen van, hoe doe ik mijn administratie? Dat had je toen in die tijd niet. Dus ja, ik moest het allemaal leren. Maar ja, dat is die drive die je als ondernemer moet hebben. Hè? En dat is ook wat heel veel jongeren soms vergeten. Is, hè, er wordt dan iets heel mooi voorgespiegeld online van, ja, weet dat, je kan in 2 weken tijd je droombaan en ondernemerschap. En dan kan je vanaf Bali dropshippen en weet ik veel hoe dat allemaal heet tegenwoordig. Ja, was het maar zo makkelijk. En tuurlijk, je zal altijd wel een keer iemand vinden bij wie het heel makkelijk gegaan is. Maar ga je daar alsjeblieft niet aan optrekken. Want 9 van de 10 keer is toch wel gewoon hard werken.
Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in.
Dat ik te veel praat, moet je zeggen. Hè?
Nee, daar is een podcast voor natuurlijk. Laten we even een bruggetje maken naar je andere onderneming. We hadden het net al in het voorgesprek over je platform voor educatie. Waar je dus de sprekers had die masterclasses aanbieden voor je klanten.
Ja.
Te vergelijken met de Netflix voor ondernemers waar we het net over hadden. Wat heb je daar gebouwd? En wat is daarmee gebeurd uiteindelijk?
Nou, het kwam eigenlijk door corona. Want toen in het begin van de coronatijd, toen dachten we natuurlijk dat al onze bedrijven failliet zouden gaan. Omdat we deden alles in de evenementenbranche. En de evenementenwereld ging op slot.
Dus, ja, laten we eerst daarmee beginnen, denk ik. Ja. Met corona en daarna maken we een overstapje naar,
prima.
Nou ja, naar goed, de masterclasses.
Ja, dat was natuurlijk een hele rare periode. Want we waren eigenlijk heel goed bezig. 2019... Want 2020 was volgens mij de eerste dat het echt dicht ging. Hè, voor mij. En 2019 was eigenlijk ons allerbeste jaar ever. En 2020 zou nog veel beter worden op wat we allemaal in de planning hadden staan. Ja, en toen ineens kwam die gekke corona opzetten. En werd de stekker uit alle evenementen getrokken. Ja, je kan je voorstellen, dat was wel even een ding. Toen zagen we het wel, alles wat we de afgelopen 20 jaar hadden opgebouwd, zagen we wel verdwijnen. Want zeker in het begin had niemand een idee hoe het zou gaan aflopen. Het was er ook nog niks bekend van overheidssteun en dat soort dingen. Dus ja, wij zagen letterlijk onze bankrekeningen verdampen. Gelijk personeel moeten ontslaan. We hadden bij Ivanbureau dan echt wel een groot team zitten. Daar hebben we toen van iedereen afscheid moeten nemen. Ja, dat waren allemaal vreselijke dingen. Dat was niet leuk. Maar goed, gelukkig kwam op een gegeven moment ook die overheidssteun op gang. Die hebben ons wel echt goed geholpen om het in ieder geval financieel overeind te kunnen houden. Ja, en dan ga je toch. Ja, de eerste paar maanden heb ik wel echt flink gebaald, weet ik nog wel. Ik dacht echt, jongen, wat is dit? Wat een tegenslag. Maar ja, toen dacht ik ook, ja, ik heb het niet alleen, we hebben het allemaal. Dus ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Het enige wat ik kan doen is gaan afwachten. Hè, want dat deed je dan toch in het begin. Afwachten van, wat gaat er komen? Volgende persconferentie. Oké, misschien mogen we toch wel weer een beetje. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, Hier heb ik eigenlijk helemaal niet zo zin in om de hele tijd te gaan zitten afwachten. Want dat voedt nul creativiteit. Dus toen zei ik tegen mijn compaan, toen zei ik van, eigenlijk moeten we gewoon naar die eventbranche gaan kijken alsof de evenementenwereld nooit meer terugkomt. Zo moeten we naar ons bedrijf gaan kijken. En toen ineens popte de creativiteit erop. Van, oh, wacht eens even. Oké, de evenementenwereld is gewoon sloes. Komt nooit meer terug. Laten we er gewoon van uitgaan. Want corona, dat was toen zo heftig allemaal. Je kan nu bijna niet eens meer voorstellen. Maar dat was toen echt heftig.
Maar het heeft ook heel lang geduurd. Hè? Dus ik kan me die gedachten heel goed voorstellen. Zeker. En misschien was het ook een hele goede set om het op die manier te.
Ja, dat was de enige manier om de creativiteit er op gang te krijgen. Want ik merkte dat ik anders te veel in een wachtstand ging staan. En dat is killing voor je creativiteit. En toen kwam op een gegeven moment op het idee van, oké, wacht even, we hebben nog wel de content. Hè, de sprekers. Die zitten allemaal thuis. Wij hebben niks te doen. En online komt ineens heel erg op. Hè? Ineens was alles online, online, online. Nou, hartstikke leuk. Dus dachten we, nou, weet je wat, dan bouwen we gewoon een platform waarbij we die sprekers allemaal in masterclasses zetten. Online masterclasses waren flinke filmpjes van bijna een uur. En dan gaan we gewoon kijken of we dat op die manier uit de grond kunnen stappen. Dat hebben we toen speakers genoemd. En we hebben toen, denk ik, ja, ik denk dat ik op maandagochtend naar 200 sprekers een mailtje heb gestuurd. En op dinsdagochtend had ik van 150 een mailtje terug van, ja, is goed, ik kom. Want ze hadden toch niks te doen. Iedereen zat thuis. En dat was ook nog op het moment dat echt die hele harde lockdown kwam, dat we echt dachten met z'n allen, oké, het leven is echt zo goed voorbij. En het enige wat je nog mocht, werktechnisch, en waar je nog voor bij elkaar mocht komen, waren live-uitzendingen. Dus eigenlijk waren alle sprekers voor blij. Want ja, konden ze ook even keer de deur uit en nog over hun vak praten. En ja, iedereen zat ook wel een beetje naar mij te kijken van, oké, wat gaan we doen met z'n allen? Wat gaat Robert de Vries doen, zeg maar, nu in deze tijd? Nou ja, dat was mijn antwoord. En toen hebben we in 3 maanden tijd hebben we bijna 150 masterclasses opgenomen. Met Duncan Stutterheim, met Ron Blauw, met Vivian Rijs, met Daan Roosegaard, Ron Simpson. Nou ja, nu echt de hele top van de Nederlandse sprekerswereld. En dat heb ik toen in de platform gegooid. En we hebben echt next level. Ik heb dat toen met een maat van mij, Arjen Brokking, heb ik dat toen opgezet helemaal. En ja, echt wel echt tot in het puntje helemaal uitgewerkt. En toen we gingen lanceren. Toen was eigenlijk alweer een beetje die corona voorbij. Toen kwam het net weer dat iedereen weer wat mocht. En je mocht weer naar de restaurant. En je mocht weer naar dit. En je mocht weer naar dat. Dus dat was eigenlijk voor ons wel een beetje balen. Want ja, we hadden eigenlijk wel gehoopt, ja, voor dat platform, dat nog even wat langer door zou duren. Want ja, mensen consumeren online voornamelijk toen in die coronatijd. Maar toen ging de wereld een beetje open. En het werd lente volgens mij. Ik weet het niet meer precies. En toen hadden we onze lancering. En wij dachten echt, nou, boom. Weet je, we hadden ook een PR-bureau. En die had gezegd, nou, ik breng jullie aan tafel bij Humberto Tan. En ik breng je aan tafel bij die en zus en zo. Nou, hou je telefoon vandaag maar vrij. Want de lancering wordt huge. Wordt echt huge. Dus wij dachten echt, holy shit. We gaan echt in een trechter terechtkomen. Dit wordt echt fantastisch. Want jij, weet je, het is als ondernemer, en dat denk ik ook heel belangrijk, moet je eigen idee ook wel echt fantastisch vinden. Want anders dan ga je niet door al die stappen heen om zoiets op te zetten. Want je kan je begrijpen, zo'n platform bouwen is veel werk. We moesten al die masterclasses hebben we zelf zitten editen en zitten redactiewerk zitten doen. Dus dit stukje wel, dit stukje niet. Dat was ongelooflijk veel werk. Dus ja, dan hoop je op die grote boom en alle pers. Nou, persbericht eruit via de ANP. Dus ja, ik zit zo'n beetje naar mijn telefoon te kijken. Nou, gebeurde nog niet heel veel. Dus ik bel mijn compagnon Arjan. Ik zeg, heb jij al wat gehoord? Nee, ik ook niet. Nou ja, lang verhaal kort. Toen gebeurde dus helemaal niks. Er was helemaal niks. Er was een of ander plaatselijk suffertje dat hem doorgestuurd had. Dus wij dat PR-bureau ook opgebeld van, godverdomme, wat is dit? Ja, ik had er ook meer van verwacht. Ja, dat snap ik. Wij ook. Nou ja, en toen, ja, dan ben je wel, je moment is dan voorbij. En dat was heel gek, want dat was iets waar we natuurlijk 2 jaar lang naartoe hadden gewerkt. En we vonden het ook bijna dat we het ook verdiend hadden gewoon. Weet je, het was zo'n kutperiode. En dan, we hadden vanuit ons eigen geld geïnvesteerd van, we gaan dit gewoon doen. We rammen het alles tot in de puntjes. En dan heb je je persmoment en dan is het een soort van natte wind, een soort van scheetzak die zo, of zo'n ballon die weg wappert, weet je. Dat was heel zuur. Ja, en dan moet je weer verder. En dan zijn we de boer opgegaan. En toen hebben we het proberen te verkopen via ons eigen netwerk. Maar ja, je komt al heel snel tot heel veel learnings. We merkten dat heel graag dat verdien. Ja, dat, ja, voor ondernemers was weer lastig. Want die vonden het dan weer te weinig masterclasses of zo. Want je was aan de ene kant, was het nieuw. Maar je had ook wel weer andere initiatieven. Zoals, hoe heet dat, Good Habits en LOV en StudyTube. Allemaal grote partijen. En toen zaten we op een gegeven moment... Op een gegeven moment begon het wel een beetje te lopen. En toen hadden we wel wat deals gemaakt met bedrijven. En toen kwam er wat omzet binnen. Maar op een gegeven moment kwamen we echt op het punt van... ja, of we moeten nu nog een sloot geld op gaan halen... en er echt een serieus bedrijf omheen gaan bouwen. Of we moeten het loslaten.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
En op dat moment kwam wel bij Quality Bookings en bij Evenbro ook de markt weer op gang. Dus ja, ik kon ook mijn focus er niet meer volledig op leggen.
Ja, want de opdrachten kwamen weer binnen. Je begon weer geld te verdienen natuurlijk vanuit je
bureau. Dus komt dat weer. Ja, dus daar gaat dan ook wel weer je aandacht naartoe. En toen zeiden we op een gegeven moment van... nou ja, laten we gewoon eens een rondje mailen naar... partijen of ze misschien in ieder geval de content willen kopen. Nou ja, en toen hebben we inderdaad een rondje gemaild. En toen wilde eigenlijk iedereen meteen dat we op gesprek kwamen. En ineens zaten we in een hele rare positie... dat we een beetje konden gaan onderhandelen, om het zomaar te zeggen. En toen hebben we uiteindelijk nog echt voor een heel leuk bedrag weten te verkopen. Dus toen uiteindelijk toch je succes gepakt. Hè, wat op ogen voor jezelf eerst eigenlijk als falen voelt... Of in ieder geval, ja, tegenslag. Ik vind falen altijd wel een heel zwaar woord. Maar als tegenslag uiteindelijk dan toch weer weten om te turnen. En allerlei verschillende wegen. En dan uiteindelijk toch het nog maar weten te verkopen. En er een mooi zakcentje aan verdiend hebben. Dus dat is eigenlijk het verhaal.
Wat was bij jullie de reden dat jullie 2 jaar over hebben gedaan... om dan pas daarna live te gaan en als het ware te beginnen met verkopen... in plaats van te beginnen met 10, 20, 30 masterclasses...
Ja, omdat we in één keer de marktleider wilden zijn. Dus,
de ambitie was te groot.
Ik weet niet of het te groot was, maar hoe heet dat? Want ik denk dat het platform nu is een heel groot succes onder de vleugels van StudyTube. Alleen ik denk dat wij gewoon niet de draagkracht hadden om dit verdienmodel te dragen. Want we moesten uiteindelijk gaan concurreren met bedrijven als een LOE en zo. En bij StudyTube zitten 200-300 man op kantoor. Wij waren met z'n tweeën. Dus we hadden verwacht dat we de particuliere markt zouden pakken. Hè? Want we hadden iets van 6-7 euro voor een abonnement per maand. Dus we hadden verwacht dat alle ZZP'ers en de ondernemers... die blijken daar toch iets minder gevoelig voor te zijn, merkten we. Want ik heb daar toch best wel een netwerk in. Je kwam toch al snel bij de bedrijven terecht. Ja, en dat was gewoon een ander spel. En dat spel, ja, ik had ook niet de ambitie om dat spel te spelen. Want dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Hè. Je moet ook wel altijd even goed naar jezelf kijken van... Oké, waar kom ik nu gaandeweg in terecht? En is dat ook wel echt mijn droom? Ik heb geen ambitie om een bedrijf met 200 man te hebben. Dat lijkt me echt vreselijk. Dus alles wat daarbij, alles wat boven de 10 mensen komt, dan haak ik af. Daar heb ik helemaal geen zin in. Vandaar de keuze om het uiteindelijk dan toch te verkopen. We wilden gewoon in één keer los, want dat was jouw vraag, sorry. Dus wij wilden gewoon zeggen, als we nu in één keer met 150 marktklassen, dan kan niemand ons meer voorbij. Want als we met 20 beginnen, ja, dan zal je zien dat iemand met een zak geld, die komt ineens met 100 marktklassen en dan ben je weg. Ik zeg maar wat. Nou ja, dat was de reden dat we in één keer groot wilden beginnen.
En hoe was het verkoopproces van het bedrijf? Ik denk dat vooral, hè, je hebt er 2 jaar aan besteed. Het is toch wel een soort van kindje van je geworden. Je hebt er veel passie in zitten, veel energie in zitten.
Nou, kindjes, dat in die termen denk ik echt niet. Nee, dat boeit me niet.
Je kan het echt losscheiden van elkaar?
Totaal. Ik kan morgen afscheid nemen van het bedrijf zonder problemen.
Nou, dat is wel een interessant eigenschap. Want veel ondernemers hebben daar wel moeite mee.
Ja.
En ik denk in jouw geval dat ook wel een kracht kan zijn.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik wel interessant om te horen. Dus je hebt het eigenlijk van de een op de andere dag makkelijk over kunnen dragen.
Ja hoor, geen probleem mee. Ja, weet je wat het is? Kijk, het had zuurder geweest als je het met verlies had moeten verkopen. Maar we hebben het een goede winst weten te verkopen. En daar was ik op dat moment gewoon heel blij mee. Want mijn business ging toch weer van start. En harder dan ever. Want toen die corona voorbij was, ging de evenementenwereld ging uit zijn dak. En toen drukker dan ooit. Dus ik had ook helemaal geen tijd meer om aan dat platform te besteden. Dus dat verkoopproces was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb gewoon op LinkedIn naar alle eigenaren van die platformen berichtjes gestuurd. Van joh, hey, dit is wat het is. Heb je interesse? En iedereen zei ja. Dus we hebben iedereen op kantoor gezeten. En we hebben gewoon de beste deal gepakt. Dat was eigenlijk redelijk simpel. En bij StudyTube kwamen we binnen en die zeiden van... wat moeten we betalen? Zodat als jullie hier vandaag de deur uitgaan, dat het rond is. En dat jullie die anderen afbellen. Nou, toen hebben we gewoon gezegd, dit. En toen zeiden zij, oké, is goed. En toen was de deal gemaakt. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld.
Ja, en stel je voor mezelf, als ik later een bedrijf wil verkopen... of voor de luisteraar die in zo'n fase gaat... Op basis van welke factoren kom je uiteindelijk op een verkoopprijs? Want kijk, als je een auto gaat verkopen, dan heb je een bepaalde markt. Mm. Bij de meeste bedrijven heb je dat ook wel. Je kan het een beetje vergelijken. Jullie deden best wel wat unieks destijds. Mm-hmm. Hoe kom je op een uiteindelijke prijs?
Ja, aan de ene kant is het wat de gekte voor geeft. Hoe graag willen ze het hebben en waarom? Ik bedoel, in dit geval hadden wij content die zij nooit konden maken. Want als jij nu na coronatijd gaat proberen om 150 van de allergrootste topsprekers gratis... in een studio te zetten en content mee te maken. Dat kan niet. Zo onmogelijk. Dus het was een uniek iets wat we hadden. De content was uniek. Dus toen hebben ze eigenlijk gezegd... als we dit zelf willen gaan doen, dan kost het dit. Dus laten we die jongens dat geven. Dan zijn zij bij wijze van spreken. Zo is het gegaan. En zo moet je inschatten. Wat is in it for them? Waarom willen ze dit hebben? Ik ben niet de allergrootste expert... op het gebied van bedrijf verkopen... Maar dan gaat het natuurlijk altijd wel een beetje om... wat voor waarde zit er in het bedrijf? Welke dingen hebben waarde? Hoeveel winst je draait? Welke verdeelsleutel daar overheen gaat? En het is altijd wel lekker als je 2 of 3 partijen tegen elkaar kan uitspelen. Want als je alles op 1 paard zet, dan is het natuurlijk altijd lastig onderhandelen. Hè, want dan wil je te graag. En dat merk je ook wel vaak met mensen die een bedrijf gaan verkopen. Als ze te graag willen. En als ze eenmaal naar de gat van de deur hebben gekeken... is het heel moeilijk om hem weer dicht te doen. En dat weten kopers vaak ook. Dus dat is, je gaat altijd wel, het is wel een zwaar traject hoor. Ik heb wel meerdere malen ook wel bij Quality Bookings en zo in verkoopprocessen gezeten. Het is best wel een pittig proces. Want je staat altijd met 1 voet in je bedrijf en 1 voet er al buiten. Hè? Want in je hoofd heb je het al verkocht. Dan is onderhandelen best wel lastig. Want mensen gaan altijd op het allerlaatste terugtrekken. Dat doen ze altijd. Want ze weten dan, dan kan ik nog een paar ton aflullen.
Ja.
Want hij wil nu toch wel. Dus weet waarom je het verkoopt. Weet waarvoor je het wil verkopen. En hou ook gewoon... Je kan maar 1 keer je bedrijf verkopen. Heeft ooit iemand tegen mij gezegd. En dat is wel waar.
Ja, goeie, absoluut. En op het moment dat, dat de aanvragen weer binnenkwamen... na corona, Quality Bookings begint weer te groeien. En er komen weer aanvragen binnen. Wat voor verandering heeft corona eigenlijk gehad? Blijvende impact op jullie bedrijf... waardoor je zegt van... deze keuzes zijn we nu anders gaan doen... En zit er nog steeds een soort van gevoel van onzekerheid in jullie keuzes na corona? Van wat nou als zoiets nogmaals gebeurt of wat dan ook?
Nee, maar dat heb ik sowieso niet zoveel last van. Ik ben sowieso niet zo heel erg met de toekomst bezig of wat er nog op je pad komt. Eigenlijk heeft corona bij Quality Bookings helemaal niks veranderd. Bij Eventbureau wel. Bij Eventbureau hadden we een flinke grote club vaste mensen op kantoor. En in coronatijd zijn we gaan experimenteren met freelancers. Dus wij halen de opdrachten binnen en de freelancers produceren het. En dat werkte eigenlijk wel heel erg goed. Waardoor onze vaste lasten heel erg naar beneden zijn gegaan. En ons heel veel flexibiliteit geeft om ook steeds met andere mensen te werken. En dat hebben we eigenlijk nog wel zo gehouden. Dus we hebben eigenlijk bij Eventbureau nog steeds 0 FTE op de payroll staan. En dat bevalt ons eigenlijk wel heel erg goed. Want we hoeven geen leiding te geven. Want we kunnen alleen maar met de allerbeste uit het vak werken. Je verrekent het gewoon door aan de klant. En als je een keer wel een slechte maand hebt, dan zit je ook niet met de kosten. Dus dat is wel wat we geleerd hebben. Maar bij Quality Booking is eigenlijk niet heel veel veranderd. Ook dat hele verhaal van hybride evenementen en dat soort dingen. Dat was eigenlijk heel snel alweer verdwenen tot toen we weer bij elkaar mochten komen. Dus dat je ziet het nog wel erg in de vergadermarkt, dat het nog wel veel online gaat. Maar echt qua evenement is eigenlijk alles wel weer live.
Ja, en qua aanbod zien we natuurlijk ook steeds meer bedrijven erbij komen. Steeds meer bemiddelingsbureaus. We zien steeds meer dat de markt, dat er ook, zoals je net zei, ook heel veel sprekers bij komen. Mm-hmm. Wat voor impact heeft dat op jullie branche? Wat zie je daarvan?
Wat je zegt, er komen inderdaad veel nieuwe partijen bij. Ja, veel niet, maar er komen wel inderdaad wat nieuwe concurrenten bij. En dat zet je ook wel weer op scherp. Je moet ook wel weer, als je op een gegeven moment 20 jaar lang bezig bent... dan heb je ook wel zoiets van, het gaat zoals het gaat. En dan zie je ook wel dat je af en toe links en rechts wordt ingehaald. En dat je denkt, hey, wacht even, Robert Vries, je moet niet blijven slapen, hè, vriend. Want als je nou in slaap valt, dan flikkert straks iemand je het bed uit. Dus dan moet je af en toe weer eventjes weer terug naar de basis. En even kijken of je alles wel nog strak hebt staan en dat soort dingen. En kijk, we hebben natuurlijk tijdens coronatijd zijn we vooral met dat speakers bezig geweest. En na 2 jaar later gaat de markt weer open. En dan denk je, oh ja, shit, maar ik heb echt 2 jaar lang niks met mijn website gedaan. Ik moet echt weer eventjes een nieuwe tekst, een nieuwe foto, dat soort dingen. Moet even weer geüpdate worden. Nou ja, dat soort dingen. En het is wel kijken van, ja, wat is überhaupt de toekomst van onze markt? Hè? De sprekersbureau is natuurlijk een gekke markt. En nou ja, daar blijf ik altijd wel met open ogen naar alle ontwikkelingen kijken. Hoe de markt beweegt en wat er in het buitenland gebeurt. En nou ja, wat kansen zijn voor deze markt.
Ja, goeie inderdaad. Ik denk dat we hiermee langzaam kunnen afronden. Heel erg bedankt. Ik denk dat we ook heel erg hieruit halen dat comfort ook heel gevaarlijk kan zijn. Mm-hmm. Dus blijf altijd scherp daarin. Ja. Ook al onderneem je al 20 jaar. Bedankt voor de waardevolle lessen.
Graag gedaan.
En heel graag tot de volgende keer.
Alsjeblieft.